Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie, dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Welkom Nietje de Bruin. Vandaag ben jij mijn gast bij de Art Connector podcast. Heel fijn dat je er bent. En daar is wel een hele goede reden voor, eigenlijk meerdere redenen. Want jouw galerie Upstream Gallery, die is al heel lang gespecialiseerd in digitale kunst. En als er nou iets is wat in deze huidige tijdsgeest omhoog komt en waar iedereen het over heeft, dan is het wel digitale kunst, NFT's, et cetera. Dus jij bent ook een van de weinigen die ons land vertegenwoordigt op Art Basel, toch de allerbelangrijkste beurs voor hedendaagse kunst ter wereld. We gaan ook kijken hoe dat zich allemaal uit gaat kristalliseren, deze eerste editie weer na corona, of tijdens corona eigenlijk. Gaan we het ook over hebben. Super dat je daar staat en laten we daar eigenlijk mee beginnen. Dus, Niek, jij staat op Art Basel. Je bent zelfs gevraagd daarvoor om te staan met een van jouw kunstenaars of jouw kunstenaarsduo Jody. Even een vraagje, hoe zie jij nu de kansen op Art Basel? Het zal toch wel anders zijn. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, eigenlijk niet anders dan dat je gewoon een beurs ingaat. Ik bedoel, je bereidt je gewoon zo goed mogelijk voor. Zeker een beurs als Art Basel haal je het onderste uit de kan qua presentatie. Dat helemaal tip-top in orde is. In dit geval natuurlijk veel techniek, veel schermen, mediaspelers. Dus dat heeft de afgelopen weken allemaal in de galerie al staan draaien, proefdraaien, om te kijken of alles draait of alles een dag lang draait en niet maar een uurtje, niet vastloopt, dat soort dingen. Werken zijn allemaal gefotografeerd, professioneel. En daar wordt dan een professionele PDF mee gebouwd, zodat die de wereld over kan gaan. Dat soort dingen.
Nou, je hebt het ook online, hè?
Ja, eigenlijk doe je hetzelfde als anders. En ja, hoe Art Basel verder zal verlopen, ja, dat moeten we gewoon zien. Het zal minder druk zijn, sowieso al omdat maar 80% van het publiek wat er normaal komt toegelaten wordt. De VIP-dagen zijn verlengd. Er zijn nu 3 VIP-dagen en maar 3 publieksdagen. Dus op die manier zal het al anders zijn. En ja, de verwachting is nu eigenlijk dat er ook minder Amerikanen zullen komen. Of misschien zelfs wel bijna niet. Omdat Amerika de code voor Zwitserland omhoog heeft gegooid. Waardoor het moeilijker is voor Amerikanen om naar Zwitserland te reizen.
En de Aziaten?
Ja, de Aziaten, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat eigenlijk bijna helemaal een no-go is vanuit Azië om naar Europa heen en weer te gaan vliegen.
Maar is de verwachting voor jou dan niet anders? Ik bedoel, er zijn galeries die ze hebben afgezegd. Ja. Dus jij doet het wel. Dan is daar wel een bepaalde verwachting.
Ja, ik heb eigenlijk hele goede verwachtingen. We hebben natuurlijk eerder dit jaar hier in Nederland gewoon Art Rotterdam gehad. Dat was een heel gunstig moment waarop we zelfs allemaal geen mondkapje meer hoefden te dragen. Dus dat voelde allemaal fantastisch. En je merkt dan ook dat de sfeer gewoon zo ontzettend goed is en dat iedereen zo blij is om elkaar weer te zien. Om weer in het op die manier kunst te kunnen ervaren en dat met elkaar te beleven, wat een heel belangrijk aspect is van zo'n beurs. Dat is toch echt een netwerkbijeenkomst. En zakelijk gezien, zakelijk gezien was dat dus een heel groot succes. We hebben ontzettend goed gedraaid. En ja, zo'n goede sfeer speelt er natuurlijk in mee. En de situatie in de wereld onder corona is natuurlijk best wel challenging. Maar aan de andere kant zijn er toch heel veel ondernemers op andere manieren rijke mensen die eigenlijk alleen maar rijker zijn geworden de afgelopen tijd, die moeilijker dat geld kwijt kunnen. En je merkt eigenlijk in de kunstmarkt dat het dus over de brede linie eigenlijk best heel goed gaat. Omdat die mensen gewoon zin hebben en tijd hebben om kunst te kopen.
Ja, daar zijn rapporten over, hè, dat inderdaad zo is. Maar het zijn wel in bepaalde segmenten, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dus niet bij iedereen zo. Maar wat ik dan uit jou hoor, wat ik ook wel zelf zo voel, ik ga ook overigens, maar is dat ik geloof er heel erg in dat na iedere grote disruptie in de wereld, dat daar een nieuwe tijdsgeest aan achteraan komt.
Ja.
Dat dingen nooit helemaal hetzelfde zijn als ze waren. Dus in wezen ga je door wel deel te nemen, wel een nieuw soort pionieren aan. We kijken wat het wordt.
Ja, zeker.
Toch?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat een, ze zeggen altijd, een vliegende kraai vangt altijd meer. Nou ja, zo is het ook. Hè? Dat, je kunt wel dan denken van, nou, ik zeg die beurs af en ik blijf gewoon in mijn galerietje zitten. Maar ja, daarmee gebeurt het dan ook niet, zeg maar.
Nee,
dus
nee.
Ik denk gewoon dat het heel goed is om dit soort initiatieven te blijven ontplooien. En,
ja. Nou ja, dat is natuurlijk ondernemingsgeest en die heb jij zeker. Want jij bent eigenlijk al als een van de eerste heel vroeg ingegaan met jouw galerie, gespecialiseerd op digitale kunst. Dat wil zeggen post-internet kunstenaars en wat al een hele, een term is waarvan je denkt, en wat is dat dan? Maar dat is vervolgens nu doorgegaan naar de NFT's, dus de non-fungible tokens in crypto kunst. Dat is natuurlijk in het verlengde van jou, word jij daar ook een specialist van. Maar laten we even beginnen bij het begin. Je bent je startte met de post-internet kunstenaars.
Ja.
Wat niet een gewoon verkoopbaar stuk kunst was. Waarom heb je dat gedaan?
Ja, nou, eerste kanttekening is, post-internet kunst is eigenlijk heel breed. Dus dat zegt niet alleen maar digitale kunst. Dus bijvoorbeeld niet alleen maar kunst die je op je computerscherm kan zien. Post-internet kunst zijn ook fysieke kunstwerken, maar die een hele duidelijke link hebben met die digitale wereld. Dus die hun oorsprong vinden in bijvoorbeeld een website of iets dergelijks. Of door een digitale bewerkingsmogelijkheid. Noem iets, een programma als Photoshop bijvoorbeeld of dat soort dingen. Dus het is eigenlijk heel breed. Dus het zijn net zo goed ook fysieke werken. Ja, die interesse bij ons is een jaar of 10 geleden begonnen te groeien. We werden er eigenlijk al wel een tijdje op gewezen door wat mensen om ons heen. Van dat is toch interessant, daar moet je eens naar kijken. Een van onze verzamelaars bijvoorbeeld, Hugo Brown, die trok me al een tijdje aan mijn jasje dat ik toch eens moest kijken naar Rafael Roosendaal. Een kunstenaar.
Dat jaar praten we dan over?
Ja, dit is een jaar of 10 geleden. Dus,
ja, zo rond 2010.
Ja, precies. Mm-hmm. Hij had daarvan een website gekocht en die liet hij me dan te pas en te onpas zien. Heel intrigerend werkje inderdaad. Dus,
een website en daarop staat een kunstwerk.
Ja, die website is een kunstwerk. Dus het kunstwerk heeft zijn eigen URL, heeft zijn eigen websiteadres. En als je daarheen gaat, dan zie je een kunstwerk op je scherm. En dit betreffende kunstwerk was dan een gekleurd scherm. En als je daarop tikte, het was responsive, dus het reageerde op de aanraking van je scherm. Als je daarop tikte, dan zag je allemaal fragmentaties van kleurvlakken. Het intrigeerde me wel, maar ik begreep het denk ik eigenlijk ook gewoon nog niet zo. Ik vond dat visueel eigenlijk misschien moeilijk te interpreteren. Maar goed, na een tijdje, het hield me wel bezig. Dus ik ben er wel ingedoken en ik ben daar meer van gaan zien. En eigenlijk op dat moment begon Rafael net met een nieuwe serie fysieke werken. En dat waren lenticulars. Werken die gemaakt zijn met de lenticulaire techniek, waarbij een fotoprint eigenlijk achter, ja, je zou kunnen zeggen, een soort perspex buisjes wordt geplaatst. Dat zijn eigenlijk lenzen. En daardoor verspringt het beeld. Je kent het allemaal eigenlijk van vroeger. Had je van die postcards. En als je die een beetje bewoog,
ja,
dan zag je een vogel vliegen. Of dat soort dingen. Dus je creëert een bewegend beeld op een stilstaand vlak, als het ware. En dat intrigeerde me mateloos. Want het niet alleen zag dat er geweldig uit, maar ook begreep ik ineens de link naar die digitale wereld. Dat was eigenlijk heel, heel duidelijk. Rafael zegt daarover zelf ook van, ja, het is eigenlijk een scherm met beperkte mogelijkheden en zonder stekker. En dat vond ik heel interessant. En eigenlijk daardoor begon ik ook die websites beter te begrijpen en kon ik dat beter een plek geven. Dus Ja, toen ben ik een tentoonstelling gaan maken, een groepstentoonstelling onder de titel Shifting Optics. Die heeft heel wat vervolgen gehad. We hebben een hele serie van die tentoonstellingen gemaakt, waarbij we lieten zien wat digitale kunst is. Maar ook bijvoorbeeld dat dat veel ouder is als veel mensen denken. Dus veel mensen denken dat het een heel erg jonge kunstvorm is, maar eigenlijk is het een kunstvorm die al voortkomt uit ontwikkelingen in de jaren 60, met computerkunst, met kunstenaars als Manfred Moore.
Ik ga heel even door je heen. Ja, ja. Want eigenlijk wil ik een stap verder maken. En ja. Anders blijven we ergens hangen waar je vandaan komt. Hè? Ja. Terwijl we willen naar het nu.
Ja.
En maak ik heel even de sprong naar het feit dat je toen vernieuwend was. En dat de hele kunst en technologie op dat moment, dat dit de grote vernieuwing was. Inmiddels heb je daar grote namen in. Hè? Dat zijn al gevestigde namen. Maar we zitten nu in een hele nieuwe tijdsgeest. En die hele kunst en technologie, digital art, heeft een totaal nieuwe jump gemaakt. We gaan naar een volstrekt nieuwe wereld. We gaan naar een crypto-wereld. Ja. We zien niet alleen maar een internetsite. We zien geen website. Nee, we gaan naar een parallele wereld.
Ja.
En de kunst die daarin gemaakt wordt, dat is magisch. Dat is weer opnieuw een uitdaging voor het brein. Zeker van mensen op leeftijd zoals ik. Om te besnappen wat daar gebeurt. En ja. Jij stapt daarin. En jij hebt ook een van de kunstenaars, Harmen van den Dorpel, die als eerste een NFT, ik geloof al in 2014, geproduceerd heeft. Kan je me uitleggen, want ik snap wel dat je afkomstig van het een je deze stap maakt. Maar hoe ervaar je nu deze nieuwe cryptowereld?
Ja, nou ja, die ervaar ik als ongelooflijk opwindend natuurlijk. Het is heel interessant om te zien wat er gebeurt. Het is een bevestiging dat waar we mee bezig zijn, dat de absolute avant-garde is van dit moment. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Dus sommige mensen staan er nog steeds verbaasd over. Maar als je gewoon beseft dat de tijden waarin wij leven nu digitaal zijn. Dit is het digitale tijdperk. Dus de kunst die daarbij hoort en de avant-garde die daarin wordt gevormd, dat is digitaal. Dus dat is allemaal heel logisch. Het is heel opwindend, want er is geen referentiekader. Het is een wereld die we eigenlijk niet of nauwelijks kennen, waarin alles nieuw is. Dus als je het specifiek hebt over die ontwikkelingen met NFT's, dus de meeste kunstwerkjes die als NFT verkocht worden, die zijn op zich niet zo revolutionair. Sommige wel, zoals die van Harm van den Dorpel. En daarom heeft hij het ook zo ontzettend goed gedaan.
Waarom is dat anders?
Nou, omdat dat is een technisch verhaal, maar dat zit erin dat Harm heeft een serie werken gemaakt, 512 digitale werkjes, die zijn verkocht online. En elk werkje is uniek, dat is een unieke tekening zou je kunnen zeggen. Maar die wordt geboren in de blockchain en als die geboren wordt in die blockchain, dan krijgt hij een bepaalde genetische code mee. En op basis van die genetische code heeft hij dus bepaalde eigenschappen. Hè? Zoals wij ook allemaal bepaalde eigenschappen hebben vanuit het genetisch materiaal wat wij meekrijgen. Dus,
groeit dan mee.
Ja, ze veranderen. Dus ze veranderen constant. Dus eigenlijk als koper van zo'n kunstwerkje bezit je een kunstwerkje wat ja, levend is, zou je kunnen zeggen. Ja, generatief.
Generatief. Dat
dus het verandert. De ene verandert elke dag. De ander verandert misschien maar één keer in de vijf maanden. En die veranderingen die zijn dan, het zijn veranderingen in de complexiteit van de tekening. Er komen meer, zeg maar, figuren in die tekening te staan of minder. De kleuren kunnen veranderen, dat soort dingen.
Ik heb er twee gekocht. Maar goed, ik moet nu nog een beetje achterkomen hoe ik ermee omga. Maar ik ben daar heel blij mee.
Ja.
Even los daarvan, merk je ook dat er een ander soort publiek op afkomt?
Ja, uiteraard. En dat is ook ontzettend interessant aan deze materie. Dus eigenlijk die hele NFT-wereld, die is nog heel jong. Dus eigenlijk vanaf maart dit jaar is dat helemaal losgegaan. Het bestond al wel iets langer, precies zoals je illustreert van. Ergens rond 2014, 2015 werden de eerste NFT's gemaakt, denk ik. En Harm van den Dorpel was dan bijvoorbeeld in 2015 de eerste kunstenaar die een NFT voor crypto verkocht aan een museum. Dat is echt een historisch belangrijk feit. Dus het bestaat wel wat langer, maar de hele grote boom in die NFT en dat ineens, ja, dat er geen ontkomen meer aan was en dat iedereen zich achter de oren ging krabben, was zo maart dit jaar toen Beeple bij Christie's een kunstwerk verkocht voor zo'n $70,000.
In Ethereum's?
Inderdaad. En ja, dat was natuurlijk shocking, want daarmee werd hij, ik geloof, nam hij de derde plaats in van levende kunstenaars met de duurste kunstwerken die ooit geveild zijn. Vlak achter Koons en Hockney. Ja, dat is natuurlijk mind-blowing.
Zeker, maar wie zijn nou de nieuwe kunstenaars? Dus wie maak jij mee dat de nieuwe kopers zijn?
Nou, die nieuwe kopers, dat zijn nu in die NFT-wereld heel veel cryptomiljonairs. En ook dat is natuurlijk een wereld waar...
Cryptomiljonairs, moet ik me heel even iets bij voorstellen. Dat zijn bestaande mensen, geen crypto mensen, die wezenlijk miljonair zijn geworden door hun crypto coins.
Ja, dat? Precies. Hè? Dus doordat ze hebben geïnvesteerd in bitcoins of Ethereum of noem ze allemaal maar op.
En praten we dan over een andere leeftijdsgroep?
Ja, we praten over een andere leeftijdsgroep, omdat dat veelal jonge computernerds zijn, allemaal veel eerder door hadden, toen wij allemaal nog lagen te slapen, dat die crypto heel groot ging worden, die daar eigenlijk vaak zelfs helemaal niet zulke hele grote bedragen in hebben geïnvesteerd, maar die bijvoorbeeld gewoon voor een paar duizend dollar of een paar duizend euro crypto hebben gekocht en dat hebben laten staan. Maar ondertussen is die crypto zo ongelooflijk veel waard geworden dat die gewoon allemaal jonge mensen in een paar jaar tijd multimiljonair zijn geworden.
Ja, nou is dit feit redelijk bekend inmiddels, hè? Want ik lees veel hierover. Alleen mijn vraag is ook, het soort kunst wat die crypto-kunst is en die populair is en goed wordt verkocht, is dat ook afhankelijk van de vraag van deze vrij jeugdige groep? Snap je, het zijn niet per se, als ik jou zo begrijp, kunstliefhebbers.
Nee,
dus
zeker
we
niet.
Gaan naar een totaal ander soort, denk ik, hè, maar dan moet jij maar antwoorden, en naar een totaal ander soort groep die dit omarmt, die een ander visie heeft over wat kunst is en dat ook nog eens doet op een ander platform. Dat is in mijn optiek wel een totaal nieuw, dat is een van de grootste vernieuwingen tot nu toe.
Ja, nou, het is in ieder geval zo dat het een grote, kapitaalkrachtige en hele internationale groep is. Die een online community vormt. En dat is natuurlijk heel interessant. Wat kunst is en wat niet, dat is natuurlijk altijd aan discussie onderhevig.
Maar dat het geen kunst is, ik zeg dat het anders is. Hè?
Dat
het
maar dat is misschien nu nog zo. Kijk, het is heel jong en de ontwikkelingen zijn heel onstuimig. En wat je ziet in brede zin bij NFT's is dat een beweging is die geboren is onder creatives. Dus niet zozeer kunstenaars, maar creatives. Dat is veel breder. Dus je ziet dat ook heel erg terug in het aanbod. Er is een heel groot aanbod inmiddels op allemaal platforms. Maar heel vaak zijn dat een soort eenvoudige grafische toepassingen die op zich vanuit een kunstoogpunt helemaal niet interessant zijn en die ik eigenlijk ook niet als kunst zie.
Dat was een discussie, hè? Weet je nog?
Ja. Maar die kunnen nog steeds verkocht worden. Je moet natuurlijk ook wel zien dat er is een heel groot aanbod, maar van dat hele grote aanbod zijn er maar heel weinig kunstenaars of creatives of wat dan ook echt succesvol. Er zijn er maar weinig, of het is maar een beperkte groep die daar echt veel geld mee verdienen. Er zijn heel veel kunstenaars die hun werk aanbieden en die daar maar hele kleine bedragen mee verdienen. Of misschien zelfs wel geld op verliezen, omdat je ook geld nodig hebt om je digitale werk op zo'n platform te plaatsen.
En heb je het gevoel dat het meer speculatief is? Of is er een verzamelwoede? Of is er een hang om bij deze gemeenschap te willen horen? Wat is de drive?
Ja, dat is heel interessant om te zien. Uiteraard is het duidelijk dat het een hele speculatieve markt is. Die digitale werkjes worden gezien als assets. En er is een hele levendige handel, een secondary market in. Maar Wat ook interessant is, is als je de social media volgt van die communities, is dat je daar nu ook al discussies ziet ontstaan van als iets op een secondary market komt. Maar wat ze echt dus ook heel interessant vinden, dan zie je dus allemaal opmerkingen vanuit die, ja, zeg maar die crypto community staan van, oh wat goed dat die en die dat werk heeft kunnen kopen, want nu is het in de handen van een echte verzamelaar. Dus je ziet daar eigenlijk al, hoe jong die markt ook is, zie je daar dezelfde verschijnselen optreden als wij kennen in de kunstmarkt. Hè? Je bent een echte verzamelaar als je je werk ook vasthoudt, als je het niet flipt. En dat zie je eigenlijk toch ook al ontstaan in die community, hoe jong dat ook is.
Ja, mooi. Ben ik wel blij om.
Ja, en ik denk eigenlijk voor de kunstwereld dat het een ontzettend interessante ontwikkeling is, met meerdere facetten. Natuurlijk omdat het een groeimarkt is. Dus er is een hele grote groep nieuwe kopers die kijkt naar, nou ja, laten we zeggen dan nog in de brede zin, creatieve uitingen. Maar ja, als je met kunst bezig bent, dan weet je ook van hoe meer je kijkt, hoe langer je kijkt, dan op een gegeven manier begin je smaak te ontwikkelen. Dus dat kan eigenlijk alleen maar leiden ook tot uiteindelijk kunstverzamelaars, zou ik denken. En je ziet ook dat bijvoorbeeld met zo'n project van Harm van den Dorpel, wat dus bijvoorbeeld in technische zin ook heel vernieuwend is. En dat wordt heel erg opgepikt natuurlijk ook door die nerds, zeg maar. Die herkennen dat, die begrijpen.
Worden ze blij als jij ze zo noemt? Nee.
Ja, zo noemen ze zichzelf vaak ook wel. Oh, dus okay. Dat is, ik geloof niet dat het een negatieve benaming is. Maar okay. het is meer dat om te zeggen van mensen die ook die hele technische kant van coding bijvoorbeeld snappen. En die zien dat dit heel revolutionair is wat hij heeft gedaan. Heel vernieuwend. En daarnaast ziet het er geweldig uit.
Dat ik ben helemaal met je eens. Dat begrijp ik. Daarmee onderscheidt hij zich. Maar even los daarvan. Je hebt het over diverse podia. Ik merk dat nu, want ik vond het echt ook wel een uitdaging om zo'n werk te kopen, om ook de oefening aan te gaan. Hoe zit dat nou? Hoe gaat dat dan? Maar hoe kunnen we nou? Er is weer door de boom het bos niet kunnen zien. Hè? En ik weet ook mensen die proberen daar, die zijn best wel geïnteresseerd. Maar hoe zou jij mensen nu aanraden om je pad te vinden? Moeten we even wachten? Wachten we tot het meer gereguleerd is? Moeten we kenniscentra die aan het ontstaan zijn, ik hoop dat jij dat ook gaat doen, dat we die volgen? Wat zou je ons aanraden?
Nou, ik denk eigenlijk precies wat je zegt. Dus we hebben nu een eerste project gedaan met NFT's met Harm van den Dorpel. En dat is ook een samenwerking geweest met een platform, Folia. Dat is een platform wat op is gericht in Berlijn. En die zich specialiseren in die NFT's. Maar die
Folia.
Ja, die echt, die cureren dat echt. En die maken een hele kleine selectie van hele goede kunstenaars die NFT's maken. En dat is bijvoorbeeld ook een ontwikkeling waar wij mee in meegaan. Dus wij zijn nu ook voorbereidingen aan het treffen om daar wat meer mee te gaan doen. En om dit najaar meerdere NFT's op de markt te gaan brengen met onze kunstenaarsstal.
Oh. Gaan ze dan speciaal NFT's maken voor de markt? Want Harm van den Dorpel was al vanuit zichzelf zo iemand.
Ja.
Maar hoe ga je nu, en Rafael Rozenaf begrijp ik ook.
Ja.
Maar andere mensen uit je stal, ga je die vragen of NFT's te maken of willen die dat zelf?
In feite is het verschil niet zo groot. Hè? Dus je vraagt ze gewoon om digitaal werk te maken, wat geschikt is ook om als NFT te verkopen. Ja. Hè? En die NFT, dat is eigenlijk een verzamelnaam. Dat staat dan voor non-fungible token, maar dat is eigenlijk een contractje in die blockchain wat je aan willekeurig welk digitaal product, maar zelfs fysiek product zou kunnen hangen. En wat bewijst dat het authentiek is en dat er maar één eigenaar is en dat het schaars is. Dus dat is die hele gedachte achter die NFT's. Maar we praten al over digitale kunstenaars. Dus die digitaal werk maken. Dus om er een NFT van te maken, dat is een hele kleine stap.
Ik snap hem. En dan toch nog heel even teruggaand naar Hoe kunnen we onze weg vinden? Hè? Zonder ja. dat we vallen in traps van speculatief. Gewoon iemand die maar wat maakt.
Nee, nou ja, je weg vinden kun je dus net zoals in de gewone kunstwereld. Hè? Dus je stapt naar een goede galerie. In dit geval is dat dan duidelijk naar welke galerie. Maar of je kijkt naar bepaalde podia. Bijvoorbeeld zoiets als Folia. Dus platforms die zich heel specifiek echt richten op de kunstmarkt.
He, dus, vanwege de kunst en niet zozeer vanwege het speculatieve. Bedoel je dat?
Ja, precies. En ik denk dat altijd, dat raad ik in de kunst gewoon ook aan. En dat raad ik hier net zo goed mee aan. Dus ik denk in principe dat als je kunst koopt, kunst verzamelt, dan moet je dat niet vanuit speculatieve overwegingen doen. Als het gebeurt dat iets heel veel waard wordt, dan is het mooi. En dan, ja, natuurlijk kun je overwegen of je het verkoopt of niet. Maar op zich vind ik dat, ik vind het gewoon zelf ook geen interessante beweegreden om met kunst bezig te zijn. Ik bedoel, dan, als het alleen om geld draait, kun je ook gewoon net zo goed aandelen gaan handelen of weet ik wat. Waarom zou je dan met kunst bezighouden?
Daarover gesproken. Er is natuurlijk Damien Hirst, die met zijn, die natuurlijk hier totaal op in is gedumpt. Met The Art of Making Money. Ja. Dat is een nieuw initiatief van hem, waarbij hij een 10.000, meen ik, werken heeft gemaakt die allemaal uniek zijn. En die heeft hij, dat zijn allemaal dots, die lijken op elkaar, maar ze zijn toch allemaal uniek. Ze hebben ook een eigen soort mark gekregen, waardoor ze uniek zijn. Ja. Die kunnen, de mensen die ze kopen, hebben het recht om of de digital versie te hebben of de crypto versie. En dan wordt het origineel vernietigd. Ja. En ze moeten die beslissing maken voor 21 juli 2022. Ja. Je betaalt daarvoor $2000. Maar je moet dus, je kan ze niet allebei hebben. Je hebt of het een of het ander. Waarbij hij natuurlijk briljant inspeelt op het idee van, koop je iets omdat je dat mooi vindt, omdat je het wil hebben, of is het een speculatief iets? The Art of Making Money. Hier is een run op. He, er zijn er geloof ik eens een vraag voor 60.000 stuks, terwijl er maar 10.000 zijn. Dat zullen er zeer waarschijnlijk wel meer worden. Wat vind jij van dit? Van deze echt Damien Hirst trick?
Ja, nou ja, ik zelf vind Damien Hirst niet zo interessant als kunstenaar. Alhoewel, ja, hij heeft natuurlijk gewoon een enorme plek in die kunstwereld. Echte blue chip kunstenaar.
Ook in de kunstgeschiedenis.
Ook. En dit is waar zijn oeuvre eigenlijk over gaat. Hè? Dus dat vercommercialiseren van kunst. En daar speelt hij constant mee. Hij heeft ook al grote veilingen van zijn eigen werk gedaan. En hele wereldwijde verkoophonders langs alle galeries.
Het is natuurlijk tong-in-cheek naar de kunstmarkt.
Ja.
Het is een tegen
Precies, dus daar gaat zijn werk over. En wat dat betreft vind ik het dan best leuk gevonden. Maar ja, ik heb er verder niet veel mee.
Ja, maar dat snap ik wel. Alleen het vertelt iets over de markt. En het vertelt iets over, hè, als we het hebben over nieuwe klanten, over manier van kopen, over hoe er gedacht wordt over crypto art.
Ja.
Dan vertelt dit iets.
Ja.
Dat zegt iets.
Ja,
dat
klopt.
Is eigenlijk wat ik wil.
Dat klopt. Maar en dus die markt is uitermate speculatief. Dat klopt. Dat heeft er onder andere dus mee te maken dat er grote groepen cryptomiljonairs daar heel actief op zijn. Voor wie eigenlijk grote bedragen pocket money is. Dus dat zie je terug.
Maar dat is crypto geld. Hebben die dat dan verzilverd? Of heb je het nu over de mensen die in de crypto wereld zitten met een crypto wallet?
Ja.
Waar en daarin miljonair zijn? Dat vind ik
maar
wel
die
dingen.
Nou, die NFT's die koop je meestal met crypto geld. Dus om voor die crypto miljonairs om NFT's te kopen, dus met hun crypto geld, en daarmee te speculeren, dat ligt heel erg voor de hand.
Maar dat begrijp ik, maar dan dat zijn mensen die zijn dat gewend. Hè? Ook de parallellen met de gamingwereld zijn er.
Precies.
Maar als ik nu die Damien Hirst zie, dan krijg ik het idee dat dat gewoon de fysieke wereld is. Dus dat de wat oudere kunstenaars, Hoe je het ziet, maar wel vanuit de gewone kunstmarkt zoals we die kennen, dat die hierop in zijn gegaan. En niet zozeer vanuit de cryptowereld.
Ik denk wel beide eigenlijk, maar goed, dat weet ik niet. Maar ik denk dat van beide kanten komt. En dat is ook een ontwikkeling die ik zie en waar ik ook actief mee bezig ben. Dus dat hebben we ook actief opgezocht met dat project van Harm, waarbij dus in totaal werden er 512 van die NFT's gemaakt. Maar de eerste 64 werden er verkocht door onze galerie. En die heb ik oldschool verkocht. Dus die heb ik gewoon verkocht met een factuur voor euro's. Om inderdaad eigenlijk mijn klantenkring in staat te stellen op een heel eenvoudige wijze zo'n eerste stap te maken om zo'n digitaal werkje aan te kopen. De enige consequentie was dan wel dat die verzamelaar wel een crypto wallet moest nemen om te zorgen dat je die NFT, die token, dat je die ook kan ontvangen. Maar je kon wel dus gewoon betalen met euro's.
Nou, ik was erbij en ik moet je zeggen wat helemaal top was, want ik vond het geweldig. De crypto lounge die we daar even in een masterclass crypto werken kopen. Hij hielp ook mee om die wallet aan te leggen.
Ja.
Dus ik denk dat dit soort initiatieven heel goed zijn om de verzamelaars van u die best willen, die openstaan voor de tijdsgeest van nu. Dat blijft niet bij alleen jongeren en om daar die brug te bouwen.
Ja.
Maar ben je van plan om dat soort dingen, om die wereld daarbij te betrekken? Om op die manier toegankelijk
te maken? Nou, zeker. Ik ga dat zeker vaker doen. Het was heel succesvol. Hè. Ze waren in de mum uitverkocht. En vervolgens werd dus wij hadden die 64 gepreminte werken, die hadden wij in de mum tijd uitverkocht. En al vlug daarna werden de rest van die 512 exemplaren online op een platform aangeboden. En die waren binnen 2 uur uitverkocht. En met die werken is nu dus inderdaad een hele levendige secondary market handel aan de gang. Wat je kunt volgen. En
dus we gaan toch er geld mee verdienen.
We gaan er zeker geld mee verdienen. Wij als galerie hebben hier ook geld mee verdiend. Maar ook zeker de kunstenaar heeft hier geld mee verdiend. En dat is ook een hele interessante ontwikkeling aan heel die NFT-markt. Is dat het kunstenaars in staat kan stellen, want er is natuurlijk geen enkele garantie op succes, maar kunstenaars in staat kan stellen om via andere paden dan eerder gebruikelijk hun werk aan de man te brengen. En wat ook een hele interessante ontwikkeling is met die NFT, is dat je in dat contract, wat die NFT dus eigenlijk is, een clausule in kan bouwen als kunstenaar over resale rights. En dat is nu heel gebruikelijk. Dus de meeste kunstenaars doen dat ook en vangen dus 10% over elke verkoop die er na die eerste initiële verkoop plaatsvindt, ontvangen ze 10%.
En dat gaat automatisch, hè?
Dat gaat automatisch. Dus op het moment dat een NFT wordt doorverhandeld van bijvoorbeeld de eerste koper naar de tweede koper, dan wordt er gelijk afgerekend en ook gelijk wordt die token van de ene wallet naar de andere wallet geplaatst. Maar met die afrekening vindt er dus ook gelijk die splitsing plaats. Dus als het verkoopbedrag van koper 1 naar koper 2 gaat, krijgt ook de kunstenaar bam in zijn portemonnee zijn resale percentage. Nou, en dat is super interessant.
Zeker. En ik geloof ook heel erg dat het hele blockchain methode ooit is begonnen om transparantie te bewerkstelligen. Ja. En daar waar het niet was, door een vraag daarnaar. Zowel in de financiële wereld als dat ook in andere werelden, zoals in de kunstwereld. En ik denk, maar dat, ik weet niet of je dat met me eens bent, zolang je ermee omgaat waarvoor het gemaakt is, dan geloof ik altijd in succes. Maar dat niet dat het altijd succesvol zal zijn, maar dat is wel de grootste kans.
Ja.
Maar dan moeten we wel erbij blijven bedenken, waarom is die blockchain ontstaan?
Ja.
En dat vind ik fijn dat je dat net even hebt uitgelegd.
Ja.
Een heel andere vraag even is, ik heb natuurlijk gekeken in jouw stal, nou ken ik die ook redelijk goed. Daar komen heel weinig vrouwen in voor.
Ja.
En zeker in de cryptokunst, bijna niet.
Nee.
Is daar een reden voor?
Ingewikkelde vraag. Het is inderdaad in die wereld van digitale kunst, die crypto-wereld, zie je eigenlijk maar heel weinig vrouwelijke spelers. Ja, wat de reden daarvan is.
Zijn ze er wel?
Dat zijn gevaarlijke dingen gelijk altijd. Ja. Gevaarlijke vragen om je over uit te, uit te laten. Geen idee.
Nou, vraag ik, hem ook, hè.
Ja, wellicht heeft het toch te maken met de initiële interesses. En die bij mannen meer op dit vlak liggen van bijvoorbeeld coderen en dergelijke dan bij vrouwen. In hele brede zin. Ze zijn er wel hoor, die vrouwen gelukkig. Maar ja, het klopt wel. Je ziet dat eigenlijk maar weinig.
Nou, ga maar. Dan, doe mijn plezier en zoek er nog eens naar. En want ik ben daar wel in geïnteresseerd.
Ja, nou ja, ik zelf ook. Dus daar ben ik ook actief mee bezig. Ja.
Nou, luister, dan hebben we nu, komen we naar het volgende stuk, namelijk dat er altijd iemand is die een vraag stelt aan jou, die een beetje, zeg maar, gelieerd is in de branche, maar toch uit een hele andere hoek komt. In dit geval is het Constance van Berkel en zij is de oprichter van Access Art en zij heeft zich ook gespecialiseerd op kunst en technologie, om het zo maar te zeggen, in de brede zin. Zij is, vind ik dan, een jonkie, dat mag ik zeggen op die manier. Maar ik vind haar buitengewoon vooruitstrevend en ik geloof heel erg in wat ze aan het doen is. Maar zij focust zich vooral op de jonge kunstenaars, echt de opkomende, net van de academie af kunstenaars. Zij heeft voor jou de volgende vraag.
Hi Niek, dit is Constance van Berkel van Access Art. Ik vroeg me af hoe jij op de hoogte blijft en je programmering aanpast aan de ontwikkelingen bij jonge kunstenaars op het gebied van digitale media en digitale technologie. Dankjewel.
Kijk, ik begrijp haar vraag wel, want dat denk ik ook. Van de kunstenaars die jij hebt, die zijn voor een groot deel al gevestigd. Die hebben een naam, ook al beginnend dan bij die post-internet of wat dan ook. Maar er is natuurlijk een hele generatie die op een hele eigen manier, net zoals de kopers, zeg maar, de creatives, ook nu bezig zijn om op weer een hele eigen manier die kunst en technologie samen te voegen. Of in de crypto-wereld of wat dan ook. Hoe ben je daarin geïnteresseerd überhaupt? En zo ja, hoe hou je jezelf op de hoogte? Dat is in wezen haar vraag, ja. Maar eigenlijk de mijne ook.
Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd in nieuwe kunstenaars, in die nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat ook de hele focus is van mijn galerie. Hè? Dus ik beweeg me echt in die avant-garde en ik vind dat heel interessant. Leeftijd is voor mij nooit een argument. Dat vind ik eigenlijk niet interessant. Dus ja, ik ga bijvoorbeeld natuurlijk naar de academies. Maar het is niet zo dat ik het nou super interessant vind om gelijk iemand op te pikken van de academie. Vaak vind ik het werk dan eigenlijk nog niet op dat niveau dat ik daar als galerie wat mee kan. Dus heel vaak noteer ik namen of ik ga een gesprek aan met een kunstenaar. Maar zeg van ja, ik ga je volgen. En dan kijk ik hoe het zich ontwikkelt ook na de academie. En ja, soms ben je dan te laat als galerie, omdat andere galeries daar eerder inspringen. Maar ik vind het wel belangrijk om hele afgewogen keuzes te maken. Dus ja, hoe oriënteer je? Je gaat naar academies. Heel veel van deze wereld speelt zich natuurlijk online af. Dus je bekijkt heel veel online. Je bekijkt de kunstnieuwssites die zich hier ook bijvoorbeeld in specialiseren. Je graast die bepaalde platforms af die bijvoorbeeld NFT's aanbieden of dat soort dingen. Je bekijkt veel online tentoonstellingen. Normaliter reis je ook veel, dus dan kom je ook met veel dingen in aanraking. Nou, dat is nu wat minder, dus inderdaad, dat heeft zich wat meer naar de online wereld verplaatst. En daarnaast is natuurlijk gewoon je eigen netwerk altijd heel belangrijk. En dat geldt voor alle kunstvormen, zeg maar. Dat geldt voor het vinden van een nieuwe schilder, maar dat geldt net zo goed voor het vinden van een nieuwe digitale kunstenaar. Dus die kunstenaars waar ik mee werk, die zitten natuurlijk heel diep in die wereld. Dus daarvan krijg ik af en toe een tip van, joh, je moet eens kijken naar die kunstenaar, want dat is interessant. Mijn verzamelaars die ook veel zien en die weten waar ik me mee bezig hou en die dezelfde interesses hebben, die dragen dingen aan. Dus eigenlijk is dat ook, dus heel veel komt er vanuit je eigen netwerk naar je toe. En daarnaast gewoon zelf heel veel zien en altijd nieuwsgierig zijn.
Ja, nou, ik dat zeker. En ik vind het ongelooflijk leuk dat wij in Nederland eigenlijk zo'n kenniscentrum als jouw galerie in huis hebben. Ja. En ik vind, dat was ook even de reden om jou uit te nodigen, dat ik hoop dat mensen dat beseffen. En als ze vragen hebben, ook naar jou toekomen. Want dat is, je wordt ook echt wereldwijd als dusdanig gezien. Daarom ben je ook gevraagd voor Art Basel. Ja. Los daarvan denk ik dat wat jij nu net antwoordde, dat er, neem ik aan, allerlei nieuwe ontwikkelingen zullen zijn. Dat je ook nieuwe kunstenaars waarschijnlijk weer bij je stal zal halen. Maar dat je ook zelf in deze ontwikkeling meegaat. Ik heb begrepen dat er misschien iets staat te gebeuren, maar dat daar nog niet alles over gezegd kan worden. Ook heel erg spannend. En wij gaan dat zeker volgen. En ik zou heel graag je over een paar maanden weer willen spreken om te kijken waar we dan staan en om te zien hoe die kunstvers zich hebben ontwikkeld en of dat waar de veranderingen zitten. Maar voor nu dank ik je heel erg voor deze podcast en de verhelderende verhalen die je ons hebt verteld. Dankjewel.
Dankjewel. Kom graag terug.